we willen in de komende periode wil ik het gaan hebben, de komende paar weken, over een aantal Bijbelse karakters. We gaan hebben over Abraham, gaan we het vandaag over hebben. Over Jozef, over Mozes. En misschien nog wat andere mannen of vrouwen. Allemaal mannen met een droom. En allemaal mannen die in de tussentijd van het verwezenlijken van hun visie beproefd werden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om ons daarvan bewust te zijn. En daar ga ik het vandaag over hebben. Een van de belangrijkste Bijbelse karakters waar we het over willen hebben in deze serie, dat ben jij. Okay? Ik weet niet of je het realiseert, maar jij bent een Bijbels karakter. God heeft het in de Bijbel over jou. De Bijbel gaat over jouw identiteit in Christus. En in de Bijbel kunnen we kijken, de Bijbel zegt als in een spiegel kunnen we kijken naar wie wij zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor onszelf, om onszelf te plaatsen in de context van de Bijbel. Wanneer we dit lezen, lezen we niet alleen maar een verhaal over Abraham, om de Bijbelquiz op de EO te winnen. Zijn er mensen die gaan het voorbereiden, iemand? Maar we lezen niet alleen maar de Bijbel om daar slimmer van te worden. Maar we lezen de Bijbel om onszelf daarin te zien en om het toe te passen op ons eigen leven. En daarom zijn we enthousiast over het woord van God, omdat het wat kan doen en een verschil kan maken in ons leven. Twee Bijbelteksten. Hebreeën 11 vers 1. Dat is de Bijbelse definitie van geloof. Die zullen we iedere week voorlezen de komende paar weken. Maar dit is de kern van wat we willen bespreken. Er staat: geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs voor de zaken die men nu ziet, die men niet ziet. Geloof nu, sommige vertalingen zeggen, is de zekerheid van de dingen die men hoopt en bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is een bewijs van de dingen die we niet zien. En sommige van jullie kijken naar het scherm achter mij en zijn in een totale staat van verwarring op dit moment, omdat we achter ons lezen: geloven is zien. Maar geloven is zien wat we niet zien. Geloven is zeker zijn van de dingen waar we in hopen. Geloof is een bewijs hebben van iets wat er niet is. Is niet bizar? Dus geloven per definitie, de Bijbelse definitie van geloof, is dat we zeker zijn van iets wat we niet hebben. En dat we iets hebben wat we nog niet hebben. Dat we iets zien wat we nog niet kunnen zien. En deze verhalen die we gaan lezen de komende weken, waar we het over gaan hebben, zijn verhalen van mannen en vrouwen die iets voor zich zagen wat ze nog niet konden zien. Dat is waar we het over gaan hebben. Dus het verhaal waar ik het vandaag over ga hebben is Genesis 15 vers 1 tot en met 6. Genesis 15 vers 1 tot en met 6. Dat is bijna niet te missen, begin van je Bijbel. Dus je kan het opzoeken. Als je je Bijbel niet bij hebt, hebben we het hier op het scherm. En dan lezen we een verhaal over Abraham die al een tijdje op weg is in zijn reis van geloof. Als je het verhaal niet kent, in Genesis 12 zei God tegen Abraham. Abraham kende God niet, zijn familie diende andere goden. En hij had een ontmoeting met God en God zei: ga, verlaat je land, verlaat je familie en ga naar een land wat ik je later zou tonen. Dus Abraham vertrok naar Schiphol of zijn dichtstbijzijnde vliegveld en wist niet waar hij heen ging. Had zijn koffers gepakt en vertrok naar een land wat God hem zou gaan tonen. Kun je je voorstellen om op weg te gaan naar een bestemming die je nog niet precies voor je hebt? Die hij niet precies weet. Dus hij ging naar het vliegtuig en kocht een soort van Russische roulette. Een ticket voor een onbekende bestemming. En vertrok, zoals we nu weten, naar het land van wat nu Israël heet. En tijdens die periode begon God hem te laten zien van: hey Abraham, ik heb je deze plek gegeven. Het was een moment dat hij zijn neef Lot achter zich liet. Omdat families ze werden te succesvol om samen in het land te verblijven. En God die had een moment, volgens mij in Genesis hoofdstuk 14, ik denk zelfs 13, met Abraham, waar hij zei: wat kun je voor je zien, Abraham? En Abraham die keek om zich heen en God zei: dit hele land, alles wat je nu kan zien, zal ik je geven. En sommige theologen zeggen: als Abraham die dag een helikopter had, hadden we nu geen problemen gehad in het Midden-Oosten. Maar goed, dat is, maar alles wat ik kan zien, had waarschijnlijk een probleem gehad in een groter gebied. Alles wat je kan zien, Abraham, zal ik je geven. En dus Abraham begon een visie te hebben over het land wat hij gegeven had. En als ik daar misschien aan kan toevoegen, is ik denk dat het heel erg belangrijk is om te weten waartoe je geroepen bent, Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te weten waar je niet toe geroepen bent. En het volk van God had een belofte gekregen, een beloofd land met duidelijke begrenzingen. Maar dat was hun land en dat was hetgene wat God aan hen had gegeven. En dan zien we vervolgens dat die reis verder gaat en dat God op een gegeven moment voor Abraham verschijnt in een visioen. En wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat God zichzelf geleidelijk aan openbaart aan Abraham. Dus Abraham wist niet in het begin van zijn geloofsreis precies waar hij naartoe zou gaan. Maar het verhaal werd zelfs voor Abraham, die de vader van ons geloof genoemd wordt, geleidelijk aan duidelijk. Dus kan ik je bemoedigen als je vandaag niet precies weet waar je zou eindigen, dat het misschien soms voldoende is om de juiste richting op te gaan. Anyway, dan zien we dat God een volgende stap neemt met Abraham. En dan lezen we in Genesis 15 vers 1, Abraham heette toen nog Abraham, dat er staat, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon is zeer groot. En wat je moet weten is dat God hem een volk had beloofd, dat uit hem zou komen, maar Abraham had geen kinderen. Dus Abraham zei in vers 2, hij zei, dat staat in de Bijbel, toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze, had waarschijnlijk niet zo'n goede relatie met hem, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Ik hoop dat hij er niet bij stond op dat moment, dat hij naar hem wees. En verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zou uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, zal uw erfgenaam zijn. Vers 5. Toen leidde God hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk, ongelooflijk, ik weet niet wat er vandaag met mijn hand is. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Vers 6, en hij geloofde de Heere en God rekende het hem toe tot gerechtigheid. God rekende hem zijn geloof toe tot gerechtigheid. En daar haalde de hele theologie vandaan dat we niet gered zijn door wat we doen, maar gered zijn door wat we geloven. En Abraham is daarom de vader van ons geloof. Hij gelooft wat God tegen hem zei. En God zei, jij bent rechtvaardig in mijn ogen, want jij gelooft in mijn woord. All right, tijd om te bidden. Ik wil graag bidden voor ons gebedsverzoek. We hebben veel antwoorden gekregen op gebed. Een aantal van de antwoorden wil ik gewoon even heel kort met je delen. Dat je weet wat er ongeveer gebeurt. Er zijn mensen die zijn dankbaar voor een nieuwe baan. Er zijn een aantal mensen die recentelijk nieuw werk hebben gekregen, kan ik handen zien. 4 of 3 echt wonderbaarlijke verhalen gekregen. Dus dat is heel erg fantastisch om te zien. Mensen zeggen, mijn pijn in mijn nek en schouders is verdwenen. Iemand is dankbaar voor een doorbraak in mijn business die ik vorige week in een gebedsverzoek vroeg. Is God goed of is God goed? Dankbaar voor een relatie, een prettige sfeer, nieuwe baan. Dankbaar voor een uitnodiging van een sollicitatiegesprek. Dat was een tijdje geleden. Dat was Stephanie die vervolgens heeft verteld dat ze die baan heeft gekregen. Super bijzonder. Dankbaar voor rust in de relaties, kracht op werk. Dankbaar. Nog een keer kracht en energie. Nog een paar hier voorin. Dankbaar voor C3. Is iemand enthousiast over? Iemand? Dankbaar voor stage in Den Haag. Vergoeding van alles wat gestolen was. Een broertje die geïnteresseerd is in God en in de kerk. Dankbaar voor een gebedsverhoring. Dankbaar dat het iets beter gaat met een kind. Dankbaar dat hij zijn bachelor heeft gehaald met een prijs. Ik zou het niet bij naam noemen, Roelof. Maar gefeliciteerd. Dankbaar voor de start van een master. Dankbaar voor succes op werk. Martijn, die afgelopen maand heel erg veel op RTL 4 te zien is geweest op het nieuws, NOS 8 uur journaal en werkt in de vakbonden. En vervolgens ook dankbaar voor de onderhandelingen met V&D. In ieder geval hebben we veel dingen om dankbaar voor te zijn. Ik denk als we vandaag bidden voor onze gebedsverzoeken, laten we ons realiseren dat we veel hebben om dankbaar voor te zijn. Kunnen we onze ogen sluiten en kunnen we gewoon ons gebedsverzoeken voor God brengen. Vader God, Heer, we ten eerste willen we u zeggen dat we dankbaar zijn voor wie u voor ons bent. Voor wat u voor ons heeft gedaan. Heer, we zijn u dankbaar dat u uw zoon heeft gegeven. Dat hij gestorven is voor onze zonden. En dat wij vrijgemaakt zijn, Heer, van ja, van het zelf moeten presteren. We zijn u dankbaar voor uw genade. We zijn u dankbaar voor al deze gebedsverzoeken, Vader. Wonderbaarlijke genezingen, gebedsverzoeken op het gebied van werk. En Vader, op dit moment, in de naam van Jezus, wil ik u vragen. Of willen we u samen koppelen? Kerk, laten we gewoon samen bidden op dit moment. Vader, samen op dit moment willen we u vragen voor onze gebedsverzoeken. We brengen ze voor uw troon. Wat het ook is. Als je gebedsverzoek hebt vandaag voor God, laat gewoon onze handen uitstrekken naar God. Als je daar comfortabel bij voelt. Heer Vader, op dit moment, Heer, we brengen onze gebedsverzoeken voor u. Of het werk is, of het gezondheid is, of het relaties zijn, vrienden, familieleden die we voor u willen brengen. Heer, op dit moment, Heer, wij geloven, Heer, dat u in staat bent om wonderen te doen. Heer, we willen u danken. Heer, voor meer en meer wonder in onze kerk. Meer en meer wonder in onze levens. We willen u vragen voor bescherming voor onze families. Bescherming, Heer, voor de moeders hier in de zaal. Bescherming voor de vaders, voor wijsheid. Bescherming voor relaties. En we danken u, God, voor wijsheid. Wijsheid, God, in de machtige naam van Jezus. Vader, ik dank u dat u dit woord wil gebruiken om ons te bemoedigen. Om ons te inspireren. Om ons geloof op te bouwen op dit moment. In de naam van Jezus. Amen. Amen. En wie van jullie is wel eens met familie, met je ouders of met je kinderen op een lange autotrip geweest? Iemand? Wie van jullie geniet ervan? Wie van jullie geniet er iets minder van? En ik zou zeggen, mijn ouders kwamen net uit de hippietijd toen zij ouders werden. En ik weet nog dat mijn ouders op een gegeven moment ons meenamen. Mijn ouders hebben 5 kinderen, maar toen hadden ze nog 4. Naar een autotripje naar Marokko. We gingen op vakantie naar Marokko. 4 kinderen op de achterbank van een oude Passat. Een Passat was niet toen wat het nu is. Het was een kleine Volkswagen, donkerblauwe auto. In de tijd dat je nog geen riem hoeft vast te maken. Weet je, dat je geen gordels aan hoefde te doen. Wie verlangt er terug naar de oude tijd, iemand? En dat als je vader zo even een scherpe bocht nam, dat je aan de rechterkant van de auto moest vastgrijpen. En dus wij gingen op weg naar Marokko. En met een aantal tussenstops. En ik kan me nog een van de dingen die ik me kan herinneren, is dat we alleen maar tuk-tuks hadden. Zijn er mensen die houden van tuk-tuks? En dat mijn moeder die zei van, ja, dat is goed voor je, want zout, dat is goed voor de dorst of zoiets. Oké. Ik weet, sinds die reis, en ik was toen, hoe oud zou ik zijn geweest? Ik denk dat ik niet ouder zou zijn geweest dan 6 jaar oud. Sinds die reis vind ik tuk-tuks de meest vieze vorm van snacks die ik me kan verzinnen. Zijn er mensen bij me? Iemand die de openbaring heeft ontdekt. Tuk-tuks en niet van God. Maar goed. En ik voelde me echt. Ik ben blij dat ik dat van mijn hart heb gekregen. Het was echt een last op mijn schouders. Daar wilde ik vanaf. En sinds die tijd eet ik het niet meer. En het was echt een lange, lange reis met veel tussenstops. Ik weet nog dat we door de Pyreneeën heen reden en adelaars zagen vliegen en dat soort dingen. En het was voor mij als kind een bijzondere ervaring dat we door Marokko mannen zagen op paarden heen en weer zagen rijden en in de lucht schoten van een soort van feest en dat soort dingen. Ik weet nog dat ik een blauwe rieten hoed had gekocht, van mijn ouders had gekregen. Nou ja, goed, dus, ik weet allemaal, zijn van die vage dingen die erbij blijven. Maar een van de dingen die ik me kan herinneren is dat we regelmatig dezelfde vraag stelden aan onze ouders. Een existentiële, belangrijke levensvraag die blijft in de levens van kinderen. Een vraag die ons blijft achtervolgen als ouders, als we op reis zijn ergens naartoe. Maakt niet uit of we naar Marokko gaan of dat we op weg zijn naar Steenwijk. Of ergens anders een bestemming in de buurt, Utrecht of wat dan ook. En dat is de vraag die we allemaal kennen. De belangrijke vraag, zijn we er bijna? Zijn we er al? Zijn we er bijna? En dan komt het bekende liedje. Maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. De titel van mijn boodschap vandaag is, zijn wij er bijna? Zijn we er bijna? En ik denk dat het een vraag is die we onszelf, denk ik, regelmatig stellen als het gaat om ons geloofsleven met God. Zijn we er bijna? Zijn we er al? Zijn we al aangekomen op onze bestemming? Als we het hebben over onze relatie met God en we lezen de Bijbel en we lezen de verhalen over de helden van geloof. Of we spreken onderwerpen zoals deze gekke voorganger die 4 maanden lang praat over geloof. En aan het uitdagen is om tegen je bergen te spreken en om je bergen te verzetten. En om dingen te veranderen en om niet te accepteren waar je mee leeft, maar om verandering teweeg te brengen. En dan kan het soms frustrerend zijn omdat we onszelf soms kunnen afvragen, zijn we er bijna. Zijn we al in de buurt? Wanneer komen we aan op onze bestemming? Is er iemand die dit voelt, iemand vandaag? En ik denk dat het voor ons, en ik denk dat het voor Abraham heel erg de vraag was waar hij op dit moment mee zat. Abraham was al jarenlang God aan het volgen, had zijn familie achter zich gelaten. Sommigen van ons zijn al een tijdje God aan het volgen en hebben dingen achter ons moeten laten. Hebben dingen in het verleden waar we mee zijn gestopt. Omdat we kijken naar een toekomst die we voor ons hebben. En de vraag die we misschien vandaag aan God zouden willen stellen is: God, ben ik er bijna? Ben ik bijna op mijn bestemming? Ben ik bijna op mijn droomlocatie? Ben ik bijna op de plek waar ik wil zijn? Ben ik al in de buurt van de persoon die u wilt dat ik moet zijn? En ik denk dat Abrahams frustratie hier was, is dat God verschijnt in een visioen en komt hier met een bemoedigende boodschap. Nou, wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor jou een schild, je loon is hier groot. En Abraham dacht van: God, dit heb ik nu al een aantal keer gehoord, maar ik wil dat het wat specifieker wordt. U bent mijn schild, mijn loon is groot. God, zei Abraham, wat kunt u mij geven als ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis een of andere erfgenaam deze Eliezer uit Damascus zal zijn. U hebt me geen nageslacht gegeven en iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Hij zei: God, u belooft mij een land, maar ik heb geen erfgenamen. En ik weet niet of dat voor jou een bekend gevoel is, maar ik denk dat in ieder van ons soms gefrustreerd is in de tussenfase van ons geloof. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, en dat is mijn eerste punt vandaag, is dat de startfase van visie is bemoedigend of enthousiasmerend, maar de tussenfases van visie zijn ontmoedigend. Het is geweldig wanneer we het woord krijgen. Het is geweldig wanneer we, in ons geval, wanneer we besluiten om naar Den Haag, het beloofde land, aan de westkust van Nederland, aan het strand, te verhuizen. Dat is een fantastisch moment. Het is geweldig wanneer we in een conferentie zijn als Encounters en het gevoel hebben van: wow, dit gaat groter worden dan we ooit zouden kunnen dromen. Het is fantastisch om inspiratie te krijgen om je bedrijf te registreren bij de Kamer van Koophandel. Dat is een fantastisch iets. Het is geweldig om een relatie te beginnen en een verloving te starten of een datingrelatie te beginnen. Ik weet niet waar je bent in je leven, maar het is fantastisch om te horen dat je vrouw zwanger is. Als dat de planning was. het is geweldig om te beginnen met een droom, maar om te eindigen Of om in de tussenfase te zitten, kan soms nogal frustrerend zijn. En de vraag die we onszelf dan vaak kunnen stellen is: God, zijn we er bijna? Nou, mijn vrouw en ik zijn momenteel bezig met een verbouwproject. We hebben een huis gekocht in Den Haag. Dat is goed nieuws, want dat betekent, of tenminste, ik interpreteer dat als goed nieuws, want dat betekent dat we niet heel erg snel hier weg zullen gaan. We zijn hier van plan om hier voor de lange termijn te zijn. En we zien iets voor ons hier in Den Haag in de toekomst dat veel groter is dan wat we nu zien. Maar we zijn blij met ieder moment wat we meemaken. We zijn blij voor hoe de dienst er nu uitziet. We zijn blij voor de dienst vorige week. We zijn enthousiast over wat God aan het doen is. Maar goed, we hebben een huis gekocht in Den Haag. Voordat we hadden getekend, had Nicola al een foto op Facebook gepost. Zag er ongeveer zo uit. En iedereen dacht dat we keihard bezig waren. Want dit was hoe onze keuken er 6 maanden geleden uitzag. En maak je geen zorgen, ik heb het niet allemaal zelf gedaan. Ik zou mezelf zorgen maken als ik zelf de verbouwing zou doen. God heeft mij gezegend met 2 linkerhanden en weinig ruimtelijk inzicht. Dus we hebben daar iemand voor die dat heeft gedaan. Maar het is heel erg fascinerend. En ik ben een student van het leven. Ik observeer dingen in mijn eigen leven. Ik probeer mijn leven toe te passen in de kerk. En ik heb een aantal verschillende fases ontleed uit ons verbouwingsproces. En ik denk dat het fases zijn die we vaak doorlopen als wij een droom hebben. En alle fases beginnen met een S. Ik heb hier hard aan gewerkt. Dus ik zou het waarderen als je er enthousiast over bent. We hebben de startfase. Op dit moment ben je erg enthousiast en je weet nog niet helemaal waar je eigenlijk aan begonnen bent. Dat enthousiasme en die onwetendheid, die vullen elkaar aan. Okay? De startfase. Dan heb je de slopende fase. De slopende fase. Hierin wordt alles wat er aardig uit lijkt te zien met de grond gelijk gemaakt. Tijdens deze fase begin je te realiseren waar je eigenlijk aan begonnen bent. En dan, dat is de fase dat je dan dit soort beelden voor je ziet in je leven. Dat kun je toepassen op je werk. Kun je toepassen op je relaties, kun je toepassen op een nieuwe kerk waar je naartoe bent. Dit is de slopende fase. Alles wat je dacht dat je had, wordt weggenomen. Ik weet nog toen wij ons appartement kocht in Amstelveen. Er zijn hier mensen in de zaal die net aan het verbouwen zijn. En dat we dat net de sleutels hadden gekregen. En de dag daarna een paar Poolse vrienden langskwamen. En gewoon de hele badkamer kort en klein sloegen. Een badkamer die de vorige eigenaar er met trots in had gezet. Iets te veel kit naar mijn smaak, maar goed. Met heel veel trots in had gezet. En ik weet nog, het was een beetje een apart gevoel. Van, we hebben hier net een lening voor genomen. We waren starters, hadden geen eigen geld meegenomen. Ik kon nog tot 120% lenen, wat eigenlijk achteraf misschien niet zo handig was geweest. Maar goed, dus we hadden een lening genomen. We waren net van start in onze carrière. Hier hadden we geïnvesteerd in een huis. En het eerste wat we doen is, we slaan het huis kort en klein. Wat ik overigens heel erg bizar vond, was dat ze de eerste dag de wc-pot eruit haalden. En vervolgens anderhalve maand daar hebben ze te verbouwen. En ik heb geen enkel idee hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar ik denk dat mijn buren niet zo heel erg blij waren, in ieder geval. Maar goed, anyway. De slopende fase. Je begint je te realiseren waar je eigenlijk aan begonnen bent. Je hebt de startfase, de slopende fase en dan heb je de slepende fase. Zijn er mensen die zich bevinden in een slepende fase? Je zit midden in het proces. Er moeten allerlei beslissingen worden gemaakt. Keuzestress. Piet Hein, voel je hem? Er moeten allerlei beslissingen worden gemaakt. Piet Hein zit ook midden in een verbouwingsproces. Over het eindresultaat, terwijl je er in de praktijk nog niets van kan zien. En dan heb ik een kleine tip voor je. Houd je vast aan het idee dat het ooit zal eindigen. Hey, ik heb deze fase net vers meegemaakt, dus ik weet waar ik het over heb. Hou je vast aan het idee dat het ooit zal eindigen. Dan het vierde proces, de slow motion fase. De slow motion fase, dat is de fase waar het aankomt op de details. De verbouwing ging eerst snel, maar tijdens het afwerken lijkt je nauwelijks vooruit te gaan. Zijn er mensen die recentelijk scheurpapier in de handen hebben gehad? Iemand? Aan het afvlakken zijn geweest. Wat een werk, wat een karwei. Het hout wordt gescheurd. In mijn geval, week na week loop je binnen en je ziet geen verandering. en je komt in je huis en er verandert weinig. En mijn aannemer zei al van tevoren, hij zei, Lucas, de komende paar weken ga je weinig verandering zien. En dat was voor mij goed om te weten, want wij bevonden ons, citaat van mijn aannemer, in de slow motion fase. Dingen gaan langzaam op dit moment. Dingen gaan, weet je, we hebben Rocky gezien. Adrian. Zijn er mensen die nog Rocky hebben gezien? In ieder geval slow motion fase. Ik ga niet de beweging maken. De slow motion fase. En dan uiteindelijk, de laatste fase is de superlatieve fase. Zijn er mensen die zich op dit moment bevinden in een superlatieve fase? Iemand? Nu begin je het resultaat te zien en je wordt opnieuw enthousiast. Hier zit ik momenteel. Ik ben gisteren in mijn huis geweest. Over 2 weken gaan we verhuizen en we beginnen weer enthousiast te worden. Als je nu weer kunt zien wat je eerst voor je zag, beschrijf je deze alleen nog maar in superlatieve. Vrienden en familieleden hebben de neiging om je in deze fase te ontlopen. Dat is even een kleine waarschuwing. Je Facebook stats zullen in deze periode omlaag gaan. Dit soort foto's, ik kan nog één keer zien. Dit soort foto's doen het goed. Want dit is wat mensen graag willen zien. Ze willen je pijn zien, je problemen, de situaties, de slopende fase vinden mensen fijn om mee te maken. De superlatieve fase, dat is de fase waar mensen je gaan defrienden. Dat is de fase waar mensen je Instagram foto's, ik heb ze eigenlijk niet gepost. Want ik denk, ik vanwege de wijze die God mij heeft gegeven. Omdat ik weet, nederig zoals ik ben. Omdat ik weet dat in deze fase het nogal frustrerend kan zijn voor mensen om te zien wat er gebeurt. En ik post wel foto's op onze familie-app. En ik heb ook laatst gezegd van, joh, als jullie het vervelend vinden, dan stop ik er gewoon mee. Maar anyway, de superlatieve fase. Er zijn 5 fases waar je doorheen gaat. Maar wat belangrijk is om te weten, en ik denk dat het eerste punt is waar ik je aandacht op wil vestigen vandaag, in deze korte beperkte tijd die we over hebben, is dat een visie, een droom die je doormaakt, maak je door in verschillende fases. En mijn bemoediging vandaag voor je is dat als je nog niet het gevoel hebt dat je er bijna bent, dan is het geen probleem zolang je onderweg bent. Abraham vroeg zich af, waar ben ik beland? Wanneer kom ik aan? God, u bent mijn schild, u bent mijn vertrouwen, u bent mijn rots, u bent mijn bescherming. Maar God, ik heb wat droom in mijn hart. Ik heb een droom om hetgeen wat u mij heeft gegeven over te dragen aan een nieuwe generatie. Maar ik zie geen generatie voor me. En Abraham dacht, alles is voor niets. En ik denk dat het belangrijk is, en ik denk dat hier mensen zijn die God wil bemoedigen met de boodschap dat het oké is om je te bevinden in het midden van een proces. Kan ik je dit zeggen? Onze kerk is niet op dit moment in de superlatieve fase. Ik denk, als we in één fase zijn, denk dat we op dit moment ons bevinden in de slopende fase. Ik denk dat er dingen worden weggesloopt van onze verwachtingen. Dingen misschien worden weggesloopt van de omgeving waar we vandaan komen. En ik denk dat we superweg aan het bouwen zijn aan een fundament. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voordat we resultaten willen zien, om eerst ervoor te zorgen dat we een gezond fundament in ons leven hebben. Ik denk als je een relatie begint, is dat het beter is om te beginnen met je fundament dan om te beginnen bij je eindresultaat. Anyway, kijk maar gewoon hoe dat voor je interpreteerbaar is. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beginnen bij de slopende fase. Om niet een lakje verf te zetten over iets wat over 2 jaar verrot is, maar om dat stukje verrotte hout weg te halen, om de moeite te nemen om er een nieuw stuk op te monteren, om dat vervolgens te boetseren en af te schuren en om ervoor te zorgen dat het een vorm krijgt die houdbaar is en duurzaam is op lange termijn. We leven in een tijd waar duurzaam een van de kernwoorden, een van de sexy woorden is. Maar ik denk dat het creëren van duurzaamheid niet zo sexy is als het lijkt. Anyway. En dus ik denk dat God je wil bemoedigen. Ik geloof dat het je kan helpen om simpelweg te weten dat mijn droom, jouw visie, jouw droom, kan verschillende fases doorlopen. Tijd voor het tweede punt, anders komen er problemen. Als de eindfase nog niet in zicht is, helpt het je om jezelf te herinneren aan de belofte van de startfase. Als de eindfase nog niet in zicht is, als je een vraag hebt, of als je het antwoord op je vraag is, we zijn er nog lang niet, is het behulpzaam om jezelf eraan te herinneren dat je ergens mee begonnen bent waar een woord van God op rust. Dat ergens in het begin van dit proces je begonnen was met een woord, met een belofte van God. Abraham was vertrokken met een belofte dat God hem zou zegenen. En ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat we in onze tussenfases een woord nodig hebben van God. In onze tussenfases hebben we niet een leuke anekdote nodig van een zondagochtend, maar hebben we een woord nodig wat komt van de mond en van het hart van God, waar wij ons leven op kunnen bouwen. Geloof is de zekerheid voor de dingen die we niet zien. Maar we moeten ervoor zorgen dat datgene waar we zeker van zijn, dat we daar zeker van zijn, omdat we het hebben gezien uit het hart van God. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor ons, in onze fases, wanneer we daaraan beginnen, als we aan een project beginnen, om eerst de kosten te berekenen en om erover na te denken en advies te vragen. En om er zeker van te zijn dat God betrokken is bij deze droom. Mijn boodschap van geloof is niet, zeg je baan op en hoop dat het goed komt. Mijn boodschap is niet, begin een bedrijf en zie maar waar je uitkomt. Mijn boodschap is niet, start een relatie en hoop, toi, dat het goed komt. Ik denk dat de boodschap is dat we diep van binnen zeker moeten zijn dat God dit voor ons heeft. En ik denk dat we in de problemen komen wanneer we hopen dat God iets voor ons heeft. En onszelf proberen te overtuigen tijdens het proces dat dit iets is wat God voor ons heeft. Zonder dat we daar eerst zeker over zijn. Kan ik je adviseren, voordat je op weg gaat, Abraham, als je hier in de zaal zit. Voordat je je familie achter je laat. Voordat je je droom achterna gaat. Om eerst zeker te zijn van de belofte, van de startfase. Om niet te beginnen op een onzekere basis. Maar om ervoor te zorgen dat je basis zeker is. Ik denk dat het belangrijk is, als je in een proces bent, om terug te kunnen kijken en te kunnen weten, dit is een woord van God. Ik vind het belangrijk in mijn huwelijk om naar het begin van ons huwelijk te kunnen kijken en te zeggen, we zijn dit op de juiste manier begonnen. Ik weet dat God hierbij betrokken is. Ik weet dat dit mijn keuze was. Ik weet dat ik hiermee verder wil gaan. Want kan ik je zeggen, in ieder ding wat de moeite waard is, zal een gevecht kosten. Alles in je leven wat iets waard is, zal je iets kosten. En op het moment dat je de prijs aan het betalen bent, is niet het moment om te evalueren of het de moeite waard is om door te gaan. Ik weet, als ik zo meteen mijn huis moet betalen, is dat niet het moment om te kijken van, wow, dus wel, is dit wel de moeite waard? Sorry Lucas, het is te laat. Je moet er zeker van zijn in de startfase. Anyway, oké. De bekende managementschrijver Stephen Covey. Ik heb ooit een stukje geschreven in een managementkalender. En daar heb ik het volgende geschreven over... Kent iemand het boekje 7 eigenschappen van effectief leiderschap? En daar zei Stephen Covey, hij zei begin... Het tweede eigenschap van effectief leiderschap is begin met je einddoel in gedachten. Nou schreef ik het volgende, ik citeer mezelf op dit moment. Volgens managementgoeroe Stephen Covey moet je bij alles wat je doet het einddoel in gedachten houden. Dat is de kern van zijn tweede eigenschap van effectief leiderschap. Het beoogde resultaat moet twee keer gecreëerd worden. Eerst mentaal en dan pas fysiek. Dat geldt bijvoorbeeld voor een bouwconstructie. Een aannemer gebruikt een blauwdruk, een mentale creatie, om een gebouw, een fysieke creatie, tot stand te brengen. Stephen Covey zegt, alles wordt twee keer gecreëerd. Eerst in je denken en vervolgens in de praktijk. Eerst op papier, in een blauwdruk, en vervolgens helpt die blauwdruk een aannemer om datgene uit te voeren. Het probleem ontstaat als je niet begint met een duidelijk beeld, een duidelijke visie van wat je wilt bereiken. Zonder een blauwdruk van je eigen leven, zegt Stephen Covey, of zegt Lucas de Vreugd namens Stephen Covey, beklim je de ladder van succes. Zonder een blauwdruk van je eigen leven beklim je de ladder van succes. Pas als je boven bent, ontdek je dat de ladder eigenlijk tegen de verkeerde muur staat. Kun je je voorstellen, je bent de ladder van succes aan het beklimmen. Oh, ik ben succesvol aan het worden. Oh, kijk eens hier onder me. En dan vervolgens realiseer je, oh, wacht even, verkeerde muur. Anyway, dat is genoeg materiaal voor een slechte gevangenisfilm. Laat ik zeggen. Prison Break 2. Doordat de aannemer het eindresultaat al voor zich ziet. Spontane grap. Doordat de aannemer het eindresultaat al voor zich ziet, kan hij gemakkelijk kleine, dit is voor mij heel erg relevant, kleine dagelijkse beslissingen nemen. De aannemer ziet de blauwdruk het eindresultaat voor zich en daardoor is hij in staat om kleine beslissingen van dag tot dag te nemen, want hij ziet iets voor zich. Er is iemand hier enthousiast over. Hij spiegelt die beslissingen aan het plaatje dat hij in gedachten heeft en dat brengt hem stap voor stap dichter bij zijn doel. Een van mijn favoriete bijbelteksten. Ik was me aan het afvragen hoe ik hem erin zou kunnen weven. Maar ik heb hem voor je. Spreuken 29, vers 18. Ik heb een apart blaadje gezet. Ik heb hem hier op het scherm. Er staat, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Als er geen visioen is, raakt het volk losgeslagen. Sommige vertalingen hebben het over, wordt het volk bandeloos? Zijn er geen grenzen meer? En wat ik interessant vind van dit hele verhaal is dat, dit is een spreuk van wijsheid, wanneer, laten we het positief maken, wanneer wij een visie hebben in ons leven. En het woord visie staat ook wel voor openbaring van God. Maar wanneer wij een plaatje hebben voor hoe ons leven eruit zou moeten zien in de toekomst. Dan blijkbaar zijn we niet losgeslagen, maar hebben wij bepaalde discipline en beperkingen die we kunnen aanbrengen in ons leven, zodat wij beslissingen van dag tot dag kunnen maken op basis van het blauwdruk wat wij voor ons zien. Net zoals een aannemer die een gebouw bouwt, wij zien een groter plaatje en omdat wij een groter plaatje zien, zijn wij in staat om beslissingen te maken van dag tot dag in de tussenfase, terwijl we ons afvragen, zijn we er al? Terwijl we weten, we zijn er nog niet. Terwijl we nu niet de resultaten zien, kunnen we beslissingen maken van dag tot dag op basis van het plaatje ver weg. Kan ik je zeggen, ik vind het veel makkelijker om te bidden in mijn leven als ik mijn toekomstbeeld voor me zie. Als ik de man zie die ik wil zijn en niet zozeer kijk naar mijn leven van dag tot dag. Ik vind het makkelijker om de juiste beslissingen te maken op het gebied van mijn geloof als ik zie wat voor persoon ik wil zijn op lange termijn. Ik vind het makkelijker om mijn zondagochtend beslissing te maken of ik naar de kerk ga op basis van mijn lange termijn visie dan op mijn korte termijn visie. Mijn korte termijn visie is namelijk, ook voor mij in sommige gevallen, ik blijf liever in bed op dit moment en ik heb een vrije zondag, jus de orange, croissantje, koffie, dat soort dingen. Maar mijn lange termijn visie is dat ik iets wil bereiken en dat deed ik ook al toen ik geen voorganger was. Omdat ik iets wilde bouwen in mijn leven, een bepaalde mate van consistentie, omdat ik een persoon wil zijn van toewijding, omdat ik betrouwbaar wil zijn, omdat ik een leider wil zijn, omdat ik iets wil bereiken en omdat ik niet mee wil gaan met de flow. En als wij een plaatje voor ons hebben, dan krijgen we discipline. Weet je wat het probleem is? Veel van ons beginnen met discipline. En als discipline alles is wat je hebt en je hebt geen passie en geen verlangen, dan zul je niet volhouden, want je hebt geen plaatje wat je verder helpt. Ik denk dat ik hierop vast ga lopen en de boodschap niet kan afmaken, maar Nicola kan het volgende week doen. Ik zal haar aantekenen. Nee, dat schijnt. Nicola mag volledig preken waar ze zin in heeft. Maar ik weet nog dat ik in 2004 naar Sydney ging voor een week lang bijbeltraining. Dat is een beetje crazy als je erover nadenkt. Ik studeerde, zat in mijn tweede jaar van mijn hogeschool. En ik ging een week lang naar Sydney, mijn eerste keer naar Sydney, om een bijbel of een church planters course te gaan doen. En iedere ochtend, 7 dagen lang, werden we wakker gemaakt om 5:30. Door een man met de bijnaam de Sand Hill Warrior. Hij was een Quicksilver trainer. Ik heb later nog eens een keer gezien op MTV, waar hij wat surf babes aan het trainen is. En dit was een man, zijn luidspreuk was: pain is just weakness leaving the body. Dat was zijn thema. Dag nummer 2 had hij voor ons een verrassing. Ik heb een cadeautje voor jullie. En wij keken achter ons en er lagen een aantal houten balken. En dat was ons cadeau voor de dag. Die konden we overal waar we naartoe gingen meenemen. En dan konden we sit-ups mee doen en dat soort dingen. En ik zou zeggen, de eerste dag maakte ik de fout om voor mijn ontbijt een Granny Smith mee te smokkelen. Want ik dacht, er wordt niet ontbeten voor die trainingssessie. Ik neem een Granny Smith mee. En toen ik 18 was, bleef ik op een natuurlijke manier fit. Maar toen ik 23 was en ik studeerde en dat soort dingen, waren andere prioriteiten. Dus ik sportte niet meer zoveel. Dus de eerste dag, ik had een zure Granny Smith gegeten. En ik zou zeggen, aan het einde van 1,5 uur trainen, we bevonden ons op een rugbyveld. We waren nog wat sprintjes aan het trekken. En ik heb gewoon op dat veld heb ik gewoon die appel compleet overgegeven. En ik gaf me over aan wat God voor me had op dat moment. En serieus, ik had echt zoiets van, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik had niet eens fatsoenlijke sportkleding meegenomen en dat soort dingen. En ik zou zeggen, ik voelde me echt belabberd. En we hadden ook veel inhoudelijke training en dat soort dingen. Maar dag nummer 2 kwam ik daar en het voelde al wat beter. Ik voelde me nog steeds een beetje belabberd. Dag nummer 3 en dag nummer 4 begon ik me beter te voelen. Dag nummer 5 dacht ik, wow, dit is de persoon die ik wil zijn. Dag nummer 6 en 7, toen de training eindigde, wilde ik eigenlijk niet stoppen. En dag nummer 8 begon ik met een trainingregime wat vrij extreem was. Toen ik Nicola leerde kennen, leerde ze me kennen in dat regime. Ze is nog steeds dankbaar voor de C3-beweging die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar ik zou je zeggen, ik stapte het vliegtuig uit. En het eerste wat ik deed was een paar hardloopschoenen kopen. Een investering die mijn moeder in me maakte. Ik was een student en ik had er geen geld voor. En om gewoon simpelweg te beginnen te sporten. En de reden waarom het voor mijn gevoel een doorbraak had in mijn leven. En niet dat ik nou zo aan de grond zat. Maar ik was echt niet aan het sporten op dat moment. En de reden waarom het voor mij zo belangrijk was, is dat ik niet alleen maar discipline leerde. Maar ik ervaarde die week iets wat ik voor me zag. En ik hoorde verhalen van voorgangers die 10, 15 jaar lang een kerk aan het leiden waren in New York en vervolgens aan de surfen waren in Sydney en een hartaanval kregen omdat ze zo slecht voor hun lichaam hadden gezorgd. En ik begon me te realiseren, en dat was nu een man die deze cursus had opgezet, Mark Kelsey, en die gewoon enorm, als je hem ziet, enorm fit is, die gewoon zei van, ik heb gewoon andere prioriteit gesteld. En ik begon in mijn leven een visie te ontwikkelen over een persoon die ik wil zijn. Ik begon mezelf niet te zien als 40 jaar oude voorganger met zo'n bierbuik en cholesterolgehalte. En dat ik zo op het podium kom. Oh, God wil je zeggen. En met een soort van. Maar ik zag mezelf gezond voor me. En iedere week keek ik preken van Phil Pringle, die er nu ouder dan 60 nog steeds uitziet als een of andere Iron Man of iets dergelijks. En ik dacht van, weet je wat, ik wil liever gezond zijn dan ongezond. En ik merkte dat toen ik een verlangen begon te creëren en toen ik een visie begon te ontwikkelen, dat discipline makkelijk voor me werd. Want, en sterker nog, ik merkte dat toen ik eenmaal momentum had, dat het leuker begon te worden. Kan ik je zeggen dat visie geeft je de passie om je discipline waar te maken in je leven. Als jij jezelf ziet op een bepaalde manier, dan zul je discipline hebben om dat van dag tot dag uit te leven. Maar als je jezelf niet ziet, dan zou ik gewoon de hoop opgeven op discipline, omdat ik denk gewoon simpelweg, en ik zou niet je hoop opgeven, ik zou zeker gedisciplineerd proberen te blijven, maar ik zou eerder werken aan het plaatje wat je in je hoofd hebt over jezelf, over je toekomst, dan werken aan je discipline. Hoe zie jij jezelf voor je? En dit is, als we zouden moeten afsluiten op dit moment, we gaan naar de afsluiting toe. Dit is wat belangrijk is om te weten, en dat is het punt waar ik mee wil eindigen, is dat, dat wij als mensen, als kerk, als christenen, het juiste perspectief moeten behouden in ons leven. Ik heb wel eens in een mannenconferentie een tent op het podium gezet, om te illustreren wat er hier staat in deze tekst. Maar wat we lezen in vers 5 is dat toen leidde God Abraham naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal je nageslacht zijn. De reden waarom ik een tent op het podium zette, is omdat Abraham had een visioen van God. Maar Abraham bevond zich in zijn tent. En Abraham klaagde over het feit dat hij niet kon zien, dat je dit voor je ziet, dat hij niet kon zien wat God voor hem had. En hij begon zijn omstandigheden te beschrijven naar God. En hij zei, God, hoe kan ik nou gezegend zijn? Ik heb dit niet, en ik heb dat niet, en ik heb zus niet, en ik heb zo niet. En dit zijn de uitdagingen waar ik me voor bevind. En dit zijn mijn situaties die mij frustreren. En God bracht hem naar buiten. God bracht hem uit zijn tent. En ik denk dat sommigen van ons uit de tent moeten laten lokken door God. En of Abraham nu fysiek uit zijn tent liep, ik denk dat hij uit zijn tent liep, of dat hij nou in een visioen uit zijn tent liep. Het punt was, God bracht Abraham naar buiten en liet hem een ander beeld zien van zijn leven. Nou, Abraham keek naar zijn tent, naar zijn onmiddellijke omgeving, naar zijn onmiddellijke omstandigheden en kon niet langer zien wat God voor hem had op lange termijn. Zijn visie was korte termijn. Hij keek naar zijn tentdoeken en uiteraard, ik neem even aan dat de tentdoeken in die tijd niet een panoramisch dak hadden en dat soort dingen. Hij kon de sterren in de hemel niet zien. Ik vind het fascinerend als je in een stad woont, dat je door het licht wat er van de grond komt, dat je niet ziet wat er in de hemel is, 's nachts, toch? Vanwege het contrast en het licht. En ik denk soms dat we onze eigen verlichtende ideeën even uit moeten zetten, onze eigen gedachten eventjes opzij moeten zetten. Niet dat we dom hoeven te worden, maar dat we eventjes moeten leren om uit onze omstandigheden te stappen en te kijken naar onze situatie van een ander perspectief. En God bracht Abraham naar buiten. En Abraham, die keek in de lucht. En ik weet niet of je wel eens een sterrenhemel hebt gezien, zoals bijvoorbeeld de sterrenhemel in Nieuw-Zeeland eruit ziet, hoe het eruit hoort te zien. Maar ik ben wel eens in Nieuw-Zeeland geweest op een plek waar de hemel zo helder was, dat je gewoon een deken van sterren over je heen ziet. Heb je wel eens Afrika wel eens gezien? Dat je gewoon een deken ziet van sterren. Het is bijna alsof je niet langer meer de sterren kan onderscheiden van elkaar. Maar het is gewoon een massa van licht wat je ziet, omdat er hier geen licht is. En Abraham uiteraard leefde in een tijd waar er niet zoveel kassen en dat soort dingen gebouwd waren. Dus hij zag die sterren en God gaf hem een uitdaging en zei, Abraham, probeer de sterren te tellen. En Abraham, wiskundig als hij was, begon de sterren te tellen. En hij had misschien een bepaald, en hij liep vast. Hij telt 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 2001, 2002. Op een gegeven moment liep hij vast. Oké, ik ga een systeem bedenken. Dus hij ging de hemel indelen in secties en dacht van, oké, sectie 1... A, 1B, 1C, 2. En probeerde het per sectie te tellen. Maar hoe hij het ook voor elkaar kreeg, hij kon niet tellen wat God voor hem had. En God zei, Abraham, vandaag geef ik je visioen. Hij zei, zo talrijk als deze sterren zullen jouw nageslacht zijn. En vanaf dat moment, iedere avond, als Abraham op zijn powerwalk ging, Abraham was oud, als hij op zijn 15 minuten powerwalk ging, zoals Oprah het beschrijft, en hij liep rond, en hij keek omhoog, zag hij de sterren van de hemel. En hij dacht erbij na, hoe groot en hoe ontelbaar zijn de beloftes die God voor mij heeft. God zei tegen Abraham in de woestijn, hij zei, tel het zand. Tel het zand. En hij zei, zo ontelbaar als de zandkorrels, zo ontelbaar zullen je nakomelingen zijn. En God gaf Abraham een visioen, dat anders was dan zijn eigen visioen van zijn eigen leven. Om af te sluiten. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat veel van ons op dit moment kijken naar een negatieve blauwdruk van ons leven. We zien onszelf voor ons en we zien negatieve dingen in onze wereld. Sommigen van ons zien ons huwelijk falen. Sommigen van ons zien ons voor een balie staan waar we onszelf moeten aanmelden omdat we geen werk hebben. Sommigen van ons zien ons voor situaties waar we voor een publiek staan en waar we, naakt of niet naakt, dat is soms de droom van sommige mensen van helemaal, weet je wel, transparant zijn en niets te verbergen meer hebben. Maar dat we geen woorden meer, dat we staan te stamelen op onze woorden. Sommigen van ons zien ons in onze afstudeerscriptie. We zien grote rode letters en grote rode strepen. En we zien onszelf falen. Sommigen van ons zien onszelf onze faillissementpapieren inleveren. Sommigen van ons en veel mensen leven met een negatieve blauwdruk. En leven met een angst die voor ons zo echt kan zijn. Dat het bijna geloof is in het negatieve. En we verwachten iets negatiefs in ons leven. We verwachten dat onze relaties kapot gaan. We verwachten dat als we in een sociale setting komen, dat wij niets hebben om te zeggen. Wij verwachten dat we zullen falen. Wij verwachten dat als we solliciteren, dat we geen baan krijgen. Wij verwachten dat als we met mensen praten over geloof, dat ze ons uitlachen en dat ze niet willen luisteren. Wij zien onszelf in een negatieve blauwdruk. En kan ik je zeggen, als je een negatieve blauwdruk voor je ziet, zullen je van dag tot dag beslissingen niet succesvol zijn. Want wat je ziet, dat is wat je zelf gaat creëren. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf de vraag te stellen. Hoe zie ik mijn toekomst? Zie ik mijn toekomst negatief of zie ik mijn toekomst positief? En ik denk dat het belangrijk is om dat te gaan beginnen te beschrijven voor jezelf. En dat voor je te gaan beginnen te zien. Om iets voor je te zien wat succesvol is. Wat het ook voor je is. En om... En ik weet dat misschien de term succesvol misschien niet zo geweldig klinkt, maar ik vind dat, ik heb er zelf helemaal geen moeite mee overigens. Ik vind helemaal geen probleem om succesvol te zijn. Maar om iets voor je te zien wat positief is. Zie jezelf student afgestudeerd met een 9. Zie het voor je. Zie jezelf, als je jong en single bent, met gewoon een knappe vrouw. Zie het gewoon, weet je wel. Het maakt niet uit of je het uiteindelijk zo vertelt aan je vrouw, maar zie het voor je. Maar zie jezelf voor je met datgene waar je van droomt. Zie jezelf voor je in je baan, als God je een baan heeft gegeven, als iemand die baan succesvol invult. Zie gezonde relaties voor je. En weet je wat soms het probleem is? Is soms, en denk heel erg vaak, laten we ons beeld vormen door de ervaringen uit ons verleden. We laten ons beeld vormen door onze teleurstellingen, door het feit dat we teleurgesteld zijn in situaties. En we beginnen onze tent voor ons te zien, die ons leven om ons heen heeft gecreëerd. En onze tent kan nogal benauwend zijn. De muren of de tentdoeken komen op ons af. En wij leven in het midden van onze omstandigheden. Weet je wat ik bemoedigend vind? Dat is mijn laatste bemoediging vandaag. Dat geloof is niet een eenmalige actie, maar geloven is een proces. Ik denk dat geloof eerder een grondstof is dan een eindproduct. Weet je wat ik mooi vind? De tekst eindigt en er staat in vers 6. God, of Abraham, geloofde de Heer en hij rekende hem tot gerechtigheid. Weet je, ik denk dat het bemoedigend is. Want Abraham is de vader van ons geloof. Maar Abraham had twijfels. Abraham had problemen. Abraham moest van zijn 75ste tot zijn 99ste geloven dat God hem een kind zou geven uit zijn eigen vrouw. Abraham had er twijfels over. Abraham hier is ronduit nokkig met God. Knorrig. Hij begint te zeuren tegen God. En hij zegt, God, hoe kunt u me nou zegenen? Zie dat ik geen kind heb. Hij begint God te corrigeren. God, u bent uw werk niet aan het doen. Er is ergens iets misgegaan in uw delegatieproces. Ik weet niet of het op de takenlijst staat, maar u zou mij een kind geven. En het is bijzonder om te zien dat Abraham worstelt met zijn geloof. Want vervolgens staat Abraham, geloofde God. En God rekent het hem toe als gerechtigheid. Kan ik je zeggen dat het niet zo is dat je geloof hebt of je hebt het niet? Geloof is een proces. En je kan werken aan je niveau. Je kan jouw mate van geloof nemen en je kan het ontwikkelen en je kan er meer van maken. De Bijbel zegt dat wij kunnen groeien van kracht tot kracht, van geloof tot geloof. Je kan de Bijbel pakken en het woord van God, de beloftes van God, beginnen uit te spreken en voor je te zien in jouw leven. En zo kun je je geloof laten groeien. Je kan beginnen te bidden en je kan woorden van geloof uit te beginnen spreken over je leven. Al geloof je ze op dat moment niet en je zal ze geloven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat jouw geloof vandaag niet is wat het hoeft te zijn. En misschien zit je hier vandaag en je denkt, ik vind het moeilijk om te geloven. Maar er zit op dit moment een soort van sprankeltje van geloof wat ontstaat over wie Jezus is en wie hij kan zijn voor jouw leven. En ik zou je willen uitdagen om daarin mee te gaan en om een beslissing te maken om God uit te nodigen in je leven. En je zal merken dat jouw geloof met jou op reis gaat. Dat jouw geloof in hem zal groeien en dat jouw zekerheid van God zal groeien. Maar voor iedereen die al gelooft op dit moment, ik zou je willen uitdagen om niet genoegen te nemen met je mate van geloof, maar om er meer van te maken. Maar om er iets mee te doen. Maar om erin te investeren. Om jouw geloof niet te zien als een eindproduct wat God je heeft gegeven. God, u heeft mij geloof gegeven en ik doe ermee wat u wilt. Nee. God heeft je een baby geloof gegeven en die baby moet gevoed worden. Die baby wil melk hebben. Die baby wil Nutrilon hebben. Die baby wil andere merken hebben die concurrerend zijn met Nutrilon, die ik op dit moment niet ken. Huismerkvoeding. Die baby wil eten. Die baby wil beoefend worden. Die baby wil uitdagingen hebben. Die baby verlangt ernaar om ooit ergens in een tussenfase te zitten waar hij zelf kan geloven. Jouw geest heeft het nodig om vijanden te verslaan. En wanneer we ons geloof beoefenen, wanneer we ons geloof een uiting geven, wanneer we stappen nemen in geloof, wanneer we ons geloof voeden, zal ons geloof groeien. En zoals Abraham eindigde in geloof, kan ook jij eindigen in geloof, zolang je voor je ziet dat je geloof succesvol zal zijn. Mediteer op het woord van God dag en nacht en alles wat je doet zal voorspoedig zijn, zegt de Bijbel. Denk erover na. Ben ermee bezig. Laat het op de voorgrond van je denken zijn. Zie het voor je. Kijk misschien wat minder naar Netflix en iets vaker naar de Bijbelserie. En iets vaker naar de Bijbel wat God over je wil zeggen. En jouw geloof kan groeien in de naam van Jezus. Amen.